Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en hun straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naastes, Mark Hoeken en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo allemaal, welkom bij aflevering 71 van de Belgische Ondernemers Podcast. Ik kan heel veel vertellen over onze volgende gasten, maar hiermee out. Samenwerking met multinational PepsiCo, minderheidsbelang van Heineken in haar bedrijf, overwinning op het Virgin Startup Foodpreneur Festival met persoonlijke coaching van miljardair Richard Branson als prijs en een plaatsje in de prestigieuze 30 of 30 under 30 lijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes. Dat is nog niet alles. Er komt nog heel veel informatie aan over deze fantastische dame die samen met haar zus het bedrijf Double Dutch heeft. Ik verwelkom zeer graag in onze podcast Joyce de Haas. Welkom, Joyce.
Hartelijk bedankt om mij hier te hebben.
Ja, met veel plezier. Dat doet mij plezier ook. Ik heb keiveel energie, want we kijken al lang uit naar deze podcast.
Dat klopt.
Ja, is alle interviews en video's en zo dat ik van nu bekeken heb, was altijd samen met je zus, je tweelingzus, ja. Raisa, als ik mij niet vergis.
Ja, klopt.
Is dat een van uw eerste optredens alleen?
Niet een van de enigste, maar het is wel het is een unieke... Het gebeurt niet vaak.
Oh, yes. Dan heb ik daar toch weer mee. Nee, welkom. Ik ben heel blij, Joyce, dat je erbij bent. Vertel eens. Ik denk dat de meeste luisteraars en kijkers Double Dutch wel zullen kennen, of toch al tenminste van gehoord. Maar vertel eens, hoe is jullie ondernemersverhaal... Nee, anders moet je zeggen wat Double Dutch juist doet op dit moment. Dat is misschien gemakkelijker.
Dus met Double Dutch bieden wij 12 superlekkere, innovatieve, laag in calorieën mixers en tonicwaters aan. Dus we hebben een range van non-alcoholische frisdranken die eigenlijk specifiek zijn ontwikkeld om te drinken met premium gins, vodka's, tequila's of gewoon op zijn eentje. Dus wij doen smaken zoals komkommer, watermeloen, granaatappel, basilicum, super pittige gingerbier en een heerlijke Indian tonic.
Ik mag geen reclame maken, maar ik heb ze al gedronken. Het is echt lekker. Het is niet puur marketing, het smaakt nog ook.
Ben ik het helemaal mee eens?
Ja, dat is allemaal. Hoe ben je eraan begonnen, Joyce? Van waar komt dat idee en hoe ben je überhaupt gestart?
Ja, wij zijn origineel van Nederland, vandaar Double Dutch, maar eigenlijk altijd in België opgegroeid, zoals je ook kunt horen. En wij in het huis waar wij in Antwerpen zijn opgegroeid, daar zat eigenlijk een soort van wijnhandel in onze, een soort van orangerie wijnhandel in onze achtertuin. En toen dat wij hier kwamen, toen dat wij hier naartoe verhuisden, dachten onze ouders van, goh, dat is superleuk. En die gebruikten eigenlijk die wijnhandel en die orangerie. Elke laatste vrijdag van de maand gaven die daar feestjes voor 50 tot 100 vrienden. Altijd met een thema van verschillende soorten tastings. En één maand was dat wijnen, champagnes, gins, whatever het was. Dus eigenlijk altijd opgegroeid met waar drank een centrale rol...
in de hemel eigenlijk.
Exact. En onze kerstmissen en nieuwjaarsen waren ook altijd heel hard rond. Verschillende wijnen proeven. En zo leuke dranken, lekker eten, is altijd een ding geweest bij ons thuis. Wat heel gezellig was. En dan zijn Raisa en ik alle twee naar de Universiteit van Antwerpen gaan studeren. Daar TV gedaan. En tijdens onze kotjaren hadden wij eigenlijk... gaven wij altijd de feestjes bij ons op kot, op dinsdag en op donderdag. En onze vrienden brachten altijd de gin, de vodka, de tequila. En Raisa en ik maakten, heel primitief, onze eigen frisdranken. Via SodaStream en gewoon in de pan eigenlijk verwarmden wij bijvoorbeeld aardbeien, duwden wat munt bij, wat suiker en dan kregen we siroop. En dan met SodaStream onze eigen tonic water. Dus dat was een goede deal voor ons. Wij dachten altijd, perfect, wij moeten nooit voor de drank betalen. We werden zo een beetje de tonic twins en dat was gewoon een leuk ding dat wij deden, maar nooit echt serieus over nagedacht. En dan afgestudeerd met TV, dus ben ik voor een bank gaan werken, is Raisa voor een private wealth management firm gaan werken. Maar wij waren eigenlijk altijd heel vroeg in onze journey, dus wij waren iets jonger als 21 toen dat wij zijn afgestudeerd. Toen voor die bank gaan werken, toen hadden wij alle twee zoiets van, goh, er moeten leuker dingen in het leven zijn.
Ja.
En dus dan beslist om een tweede master in Londen te gaan doen. En wij zijn in Londen aangekomen, die master samen gedaan, dat was in tech entrepreneurship aan UCL. En wij kwamen in Londen aan en hadden eigenlijk meteen zoiets van, god, die hele horeca staat 10 jaar voor van hoe dat wij dat kennen. Bartending is daar echt een carrière. Dat is niet zoals wij dat kenden als studentenjobs. Je hebt daar de allermooiste private membership clubs en je hebt daar gewoon echt, horeca is daar echt een ding.
Ja.
En je gaat daar zo, je gaat net de hele gin en tonic hype, of die gin hype was net aan het boomen, dat was 2013. Je had mega hard die craft movement, premium spirits, maar keuze van mixers was eigenlijk net zo saai als dat wij dat kenden in België en in Nederland. En je had wel een beter tonic water en een slechtere tonic water en een betere ginger beer en oké, ginger beer, maar niks echt exciting. En die hele spiritsmarkt was echt mega booming. En je had safraan, gins en lobster vodka's. Dus dat maakt eigenlijk geen sens. En dan eigenlijk onze thesis en ons jaar op de universiteit daar, compleet toegewijd aan de spirit- en mixermarkt. Onze thesis geschreven als een businessplan voor meer innovatievere, gezondere mixers die niet enkel voor gins zijn, maar ook voor tequila's en voor cognacs en whiskies en eigenlijk een soort van, ja, het concept van Double Dutch. En dan afgestudeerd en hebben we een prijs gekregen voor beste thesis van het jaar. En met dat heeft onze universiteit in Londen onze eerste productie gefinancierd, onze jaar gratis office space gegeven, setupkosten gefinancierd. En dat was eigenlijk de start van Double Dutch. En wij dachten, goh ja, nothing to lose, we proberen het. Wij produceerden, dus we hadden onze eerste batch, we zijn gestart met onze komkommer watermeloen en granaatappel basilicum. Beide 6000 flesjes van elks geproduceerd. En vanuit daar eigenlijk begonnen. En dat was midden 2015.
Wat een verhaal. waarom is het niet Tonic Twins geworden als bedrijfsnaam? Gewoon tussendoor.
Ja, kan ook. Ja. Had misschien ook gewerkt.
Ja. Nee, wat een verhaal. En je begint dan inderdaad als start-up. Je hebt de financiering beet van de Unif op dat moment.
Ja.
Maar wat zijn dan de volgende stappen? Want ik kan me inbeelden, ja, je moet die ook nog aan de man krijgen. Je moet de naam, de brand awareness, hè, je moet de naam bekend krijgen. Hoe werd dat ook gedaan? Door backup van? Of hebben jullie dat zelf allemaal uitgevoerd en op welke manier?
Nee, dat hebben wij zelf gedaan. Ja, alleen UCL, onze universiteit, heeft ons gefund. Dat was £10.000. Wij dachten toen, dit gaat ons 2 jaar verder brengen, maar dat was wel echt een bak sneller op dan wij dachten. £10.000 bleek niet zoveel geld te zijn.
Nee.
Dus wij hadden eigenlijk heel snel meteen zoiets van, goh, wij moeten echt fatsoenlijk geld gaan ophalen. Maar we hadden ook wel iets van, wij zitten in Londen, we hadden 0 spaargeld, we moeten echt heel snel beginnen verkopen en we moeten heel snel omzet beginnen draaien. Want het leven in Londen laat niet toe om
dat zal wel
niks te doen. Dus wij zijn eigenlijk meteen met die 6000 flesjes gewoon bar tot bar. Wij wisten vanaf het begin, we hadden dan wel zo wat research gedaan van merken in het algemeen kiezen vaak of ze gaan eerst in retail en in supermarkten of ze gaan eerst in horeca. Dus wij hadden, omdat wij wisten dat Double Dutch ging een premium product zijn, heel hard gefocust op kwaliteit. Dus wij wouden eigenlijk heel hard focussen eerst om ons merk te bouwen in premium horeca.
Okay.
Dus ja, super oldschool, gewoon van bar tot bar, restaurant tot restaurant, met flesjes, dag in, dag uit. Een beetje zoals een stofzuiger verkopen of zo'n bijbel verkopen.
Ja?
En dan zo een eerste klant. En dan, ik denk waar wij geluk mee hebben gehad, is dat die horeca scène was of is, die bartenders is zo'n close community dat één iemand vond onze komkommer watermeloen bijvoorbeeld super lekker en die zei, goh, maar mijn roommate die werkt bij de Dorchester, ga daar langs met mijn groeten. En dat ging eigenlijk best wel, dat was wel, ik bedoel, ik denk dat wij eerst 100 nee's hebben gekregen voordat wij onze eerste jaren, maar er was wel een soort van gunfactor en de hele craft movement was net bezig, dus wij zaten op een goed moment, goed moment, denk ik. En zo dan onze eerste klanten gekregen en heel hard gefocust op een klein gedeelte in Londen. Wij dachten, we kunnen beter 20 zaken per dag doen rond een kilometer straal, dan dat we proberen alles te doen. En ik denk dat dat per ongeluk echt de juiste strategie voor ons was. Want mensen dachten na 2 maanden dat wij echt een bak groter waren dan dat wij waren. Wij zaten misschien in 10 of 12 wel mooie cocktailbars en hotels. Maar dat was ook iets. En mensen, die een bartender zei tegen ons van oh ja, maar ik heb u al daar en daar en daar gezien in Mayfair toen ik daar uitging. Ja, dat was dan ook exact het hele klantenbestand. Maar ik denk dat dat een goede strategie was, want dat bracht credibiliteit en dat leek. Of dat wij, omdat wij in zo'n kleine dense area redelijk visibility kregen, heeft dat ons geholpen om van daar eigenlijk een beetje verder te bouwen. En dan van Mayfair naar Soho en van Soho naar Covent Garden. En dan een beetje stap per stap... ja, gegroeid.
Oldschool.
Heel oldschool.
Ja, nu, ja. Je krijgt een nee of 100 of meer of iets minder. Hoe ga je daarmee om?
Ik denk dat wij ook gewoon naïef waren, eerlijk gezegd. Ik zou daar denken, nu, als je alles van tevoren zou weten, dan is het moeilijker dan... Ja, toen was het gewoon geprobeerd. Dat wij hadden ook niet echt... Wij dachten gewoon van, we proberen deze. We moeten deze 6000 flesjes moeten we kunnen verkopen. Is als we die niet krijgen verkocht, dan stopt het hele Double Dutch verhaal ook meteen daar. Dus ja, wij dachten... Ja, little to lose. Gewoon doorgaan. En dan, ja, oké. Okay. Mensen waren zo extreem direct tegen ons. En die zeiden, goh, ja, lekker, super lekker smaak. Maar jullie labels zijn zo lelijk. Ik moet een manier vinden om... jullie flesjes achter de bar te krijgen, zodat de klant het niet ziet. En wij dachten, goh, ja, okay, dat is wel overdreven, maar oké, laten we dan maar een nieuw label doen. En alles gewoon heel snel en heel kort en eigenlijk niet zo vaak over nagedacht. En wij dachten gewoon van, ja, oké, dan moeten we dat label maar veranderen. Of dan... Ja, en ik denk dat dat ons heel hard heeft geholpen, dat wij niet zo echt een juist product, denk ik, hadden op het begin. Maar wel klanten hadden meegenomen in dat verhaal. Dus die voelden zich dan een beetje betrokken bij het hele... superveel, ik denk dat wij... Elke week wel iemand zeggen die zeggen van... Ja, ja, maar ik heb degene die ervoor heeft gezorgd dat jullie nieuwe labels hebben. Ik denk dat heel veel mensen heel betrokken voelden op het begin. Maar daardoor hebben wij wel een product gemaakt dat onze klanten echt lekker vonden en goed vonden en mooi vonden. Dus ja, ik denk al die nee's, ik denk dat dat erbij houdt. Of dat hoort erbij. Of dat jij nu een service verkoopt of absoluut, een ton of whatever. En ik denk daar niet te veel van nadenken. En wij geloofden wel echt in Double Dutch en wij waren daar super gepassioneerd over. Dus wij dachten gewoon bij al die mensen die nee zeiden, van goh, jullie snapt er niks van. We zullen het niet...
Wat ik wel heel belangrijk...
We hebben er nooit over nagedacht, denk ik.
Nee, jawel hoor, maar dat lijkt nu zo. wat ik heel belangrijk vind in dit verhaal is, je kreeg beenharde, eerlijke feedback, maar jullie hebben er ook direct iets mee gedaan. Dat wordt heel vaak uitgesteld.
Ja, ik denk... Wij werden echt gedwongen inderdaad om dat te veranderen, omdat wij dachten, goh ja, als drie mensen dat zeggen, dan zal dat. Wij kenden ook eigenlijk niemand uit de industrie, we hadden ook nooit in de industrie gewerkt. Dus wij hadden wel echt zoiets van, goh, wij staan hier in open mind, gaan wij erin. Ja. Wij kennen niets van zaken doen, we hebben nooit zelfs niet in frisdranken gewerkt of iets gedaan. Als hun zeggen dat ze dat label zo lelijk vinden, dan zal daar wel waarheid in zitten als je dat vier keer achter elkaar hoort. En ik denk... Ja, ik denk zeker op het begin dat één, met startups, mensen vergeven nu echt wel zo die eerste fouten, maar vinden dat ook heel leuk om betrokken te zijn. En ik denk, what's the point om niet te luisteren? Dan houden we echt alleen maar uzelf mee voor de gek, toch? Want wij dachten misschien dat wij een supergoed product hadden, maar ja, wij zijn niet degene die... Ja, je moet toch de klant mee hebben. Dus absoluut. Ik denk inderdaad... En ik denk, wij doen dat nog steeds. Als wij een nieuw product op de markt zetten, dan produceren wij 50.000 flesjes en dan verkopen wij dat aan onze beste klanten en luisteren we naar feedback over willen ze meer smaak, minder smaak, willen ze iets toevoegen, whatever. En heel vaak is onze tweede batch net iets anders dan onze eerste batch, omdat klanten zeggen, het is iets te suikerig of iets te veel gember, whatever it is. Ja.
Oké. Okay. Dus ja. Denk je dat het verschil maakte dat je in de UK zat ten opzichte van dat in België of Nederland zou zijn? Omdat je zegt, de klanten vergeven u ook wel als start-up. Denk je dat dat overal is? Of dat echt specifiek chance was dat je in Engeland zat, in de UK zat?
Ik denk dat Londen en de UK wel voor ons product een hele goede markt was om te starten. Ik denk zeker Londen, maar ook UK was wel zeker 8 jaar geleden... Denk ik verder al in start-up
hulp. Ja, ik snap het.
De overheid had toen al van die incentives voor investeerders, voor start-ups, om belastingvoordelen te krijgen. je hebt daar heel veel mega-internationalisatie, veel... Dus die markt was wel heel klaar, of toen dat wij... Ja, ik denk iets klaarder dan toen in België.
Ja.
En ja, een grotere markt. Allee, Londen is net zo groot als heel België. Je had veel meer toegang tot snel te zien wat werkt en niet werkt. Ja, ik denk voor ons was de UK echt een de beste markt dat wij konden starten.
Ja. Je hebt dan een paar bartenders overtuigd, met alle respect, en een aantal chique, luxueuze zaken binnengehaald. En dan?
Dan kwamen wij erachter dat wij... dat eigenlijk al die zaken in die bartenders, die willen niet direct kopen. Die kopen alleen maar via hun wholesaler of hun bierhandel, zeg maar. Maar die wholesalers die willen geen nieuwe producten listen als je geen rate of sale of als je geen verkoop kunt zien. Dus dat is een beetje zo chicken en the egg. Uh-huh. Dus daar hebben wij best wel lang, dan hebben we daar 3 maanden over gedaan om een wholesaler te vinden die ons dan toch op zijn lijst wou zetten met de aller slechtste betalingsvoorwaarden en in consignment. En dan pas betalen op 150 dagen. Maar ja, we dachten dat is de enige manier om het in de markt te brengen. En toen, eenmaal dat wij bij een wholesaler zaten, ging dat lichtjes makkelijker. Want toen konden wij met die sales, met die verkoopsmensen van die wholesalers samenwerken. Dus toen hadden wij in één keer een klemmetje hulp in de markt om feet on the ground. En toen kregen we eigenlijk heel snel, na 6 maanden, kregen wij die award van Richard Branson. En dat heeft ons heel hard geholpen om... Ja, die award zelf, top natuurlijk. En wij zijn naar de US gegaan en van Virgin en van Richard Branson advies gekregen over wat werkt en pitchen en super valuable. Maar, ja, persoonlijk.
Ja, dat was waanzin.
Dat was waanzin. Dat was zeker op dat moment een mega ervaring. En dan een week naar de US gegaan, hebben hun gezegd wat je dus wel en niet moet doen in het pitchen voor retailers. En dingen die wij echt geen flauw idee van hadden. Mega invaluable was, maar ook door die prijs te winnen, dacht eigenlijk ook iedereen dat wij veel, gaf ons zoveel meer credibiliteit en die dacht, bijvoorbeeld retailers, Marks & Spencer had ons dan ge-emailed om te vragen of wij een keer langs konden komen. Die dachten dat wij veel groter waren omdat Richard Branson erachter zit en dat heeft ons wel echt heel hard geholpen om die volgende stap van een klein merk van 2 zussen die eens een tonic op de markt brengen, naar in ieder geval echt een beetje credibiliteit te brengen. En dat is eigenlijk zo snel gekomen in ons Double Dutch verhaal dat ons vanaf het begin heel hard heeft geholpen.
Dat zal wel. Dus ik noteer voor alle start-ups, uw katalysator is Richard Branson. Krijg hem te pakken en je bent vertrokken.
Ja, exact.
Ja, dat is eigenlijk de Uber-influencer of zo.
Ja, absoluut.
Jullie zijn naar Amerika gegaan en ik heb toen ergens gelezen dat er een voorstel is gekomen van Target. Een van de grootste winkelketens daar, als ik me niet vergis. En dat jullie dat geweigerd hebben. Maar je hebt wel ballen aan je lijf, hè, alle twee.
Ja, klopt. Ik denk dat wij dat toen niet zagen als ballen aan ons lijf. Ik denk dat wij toen gewoon dachten van... Ja, ik weet niet. Ik denk dat dat oprecht de allerbeste set is geweest dat wij ooit konden doen. Wij kregen die listing van Target. En heel veel mensen zeiden tegen ons van, oh ja, dat is supergoed, maar hè, hoe gaat het dat doen met marketing en hoe gaat het dat doen met logistiek en hoe kunnen we dat verzekeren dat je dat kunt aan blijven leveren? En wij dachten van, ja, dat is allemaal toch niet zo'n probleem. Hè. Gestuurd, goh, ja, we hadden ook nog nooit geëxporteerd. Dus wij dachten eigenlijk op het begin van, we gaan dat sowieso doen. Maar toen zijn we daarover na beginnen denken en met veel mensen over gesproken. En mensen zeiden, die wel veel meer ervaring als ons hadden, zeiden van, je krijgt bij retailers krijg je 1 kans. En als je je eerste kans, als je die niet neemt of je kunt je succes niet bewijzen, dan heb je jezelf verbrand voor de rest van Double Dutch in die markt. Je kunt binnen 5 jaar kunnen niet eens terugkomen. En wij zijn daar toen meer en meer over na aan het denken. En wij dachten, goh ja, dit is zo'n giga-order. Ik denk dat die order was 5 keer onze jaaromzet of zo. Dus wij dachten, dit is verschrikkelijk. Maar dan toch uiteindelijk inderdaad de beslissing genomen om nee te zeggen. Omdat wij dachten van, goh, je hebt maar 1 kans. Je weet eigenlijk bijna zeker, wij gingen het lanceren in 300 winkels in, ik denk, 32 staten. Dus je kon eigenlijk bijna niet echt marketing doen. Wij konden daar, we hadden totaal niet de resources om daar of zelf of daar een sales team op te zetten. Dus ja, wij dachten, niemand kent Double Dutch daar. Je kunt nul marketing doen. Wij kregen 7 maanden om ons te bewijzen. En dan uiteindelijk gedacht van, dat is gewoon zo... We hadden ook nog nooit geëxporteerd, dus we hadden nog nooit double shells in een container gezet. We hadden geen logistieke partner. Ik denk uiteindelijk echt de allerbeste beslissing dat wij nee hebben gezegd. Ja, en ik denk inderdaad wel bols, maar we hebben daar toen ook niet zo over nagedacht. We dachten gewoon van, ja, laten we maar focussen op waar we nu zijn. En focussen op double Dutch te groeien in de UK in plaats van die... Maar super, super goed. Ja.
Ja, ik blijf het ballen vinden. Want uiteindelijk, je zegt het zelf, 5 keer uw jaaromzet. 9 op 10 gaat daar keihard voor. En we zien wel of dat we het rondkrijgen of niet. Ik bedoel dan qua logistiek en dergelijke. Maar die willen gewoon die kans grijpen, want dat is one of a kind. Jullie beslissen voeten op de grond en rustig blijven. En we gaan gewoon verder bouwen. Na de UK, waar zijn jullie dan als eerste beland?
Ja, zijn wij eerst begonnen in buurlanden. Dus vooral Ierland en Italië. We hebben België geprobeerd. België heel, heel moeilijk.
Ja, waarom?
Het is moeilijk.
Ik weet het. Ja. Omdat je zegt dat je uit Nederland komt. Nee, dat is niet waar.
Help misschien niet. Ja.
Nee, komt dat?
Nee, ja, ik weet niet. Ik denk, België is al heel gesplit. Heeft al echt Wallonië en Vlaanderen. En dat is echt wel een ander consument. Andere soort marketing ook. Horeca is hier anders in België dan eigenlijk in andere landen. Je hebt veel controle door een paar van de bierleveranciers. En je hebt eigenlijk normaal gezien, wij werken met een importeur en die krijgt exclusieve distributierechten van een land, mits met onze support van de UK en dan eventueel lokale brandambassadors die wij aannemen. Maar hier in België zit eigenlijk echt, je hebt hier één importeur die super sterk is. Maar daarnaast zijn er eigenlijk, er zijn niet heel veel andere opties. Dus eigenlijk de markt is redelijk gesloten.
Beschermd.
Heel beschermd. En eenmaal binnen, supermooie markt, maar moeilijker dan andere markten. Dus wij vonden dat op het begin wel jammer. Wij dachten, goh ja, uw ouders die in België wonen en al uw vrienden. En dan ben je leuk met double Dutch, maar niemand heeft in België ooit al van double Dutch gehoord. Wij dachten van, ja oké, dat is dan ook meer ego dan iets anders. Dus wij zijn heel snel beginnen exporteren, maar onze eerste landen waren Tsjechië, Ierland, Italië en... Nederland? Ja, Nederland. Dat ging eigenlijk... voor ons werd eigenlijk snel duidelijk dat export een supergoeie manier is om snel te schalen. En wij werden ook heel snel op de neus geduwd dat alles draait om volumes in een business zoals Double Dutch. En je moet volumes draaien, want je komt in zo'n... Je schaalvoordelen zijn gewoon zo cruciaal om je marges te verbeteren. En die hele markt, zeker 8 jaar geleden, is zo gebouwd op de grote volumes. En labels kunnen pas per miljoenen kopen om fatsoenlijke prijzen te krijgen. Je afvullers beginnen pas interessant te worden als je... Dus dat was... Wij moesten eigenlijk zo snel... Of wij wisten dat wij zo snel mogelijk... in een bepaald volume moesten komen om de juiste kostprijs te krijgen. Dus daarom eigenlijk snel beginnen exporteren. En eenmaal dat je een juiste exportpartner hebt, is het eigenlijk makkelijker dan in de UK. En dat is eigenlijk nog steeds zo, want in de UK doen wij het zelf. Is de UK onze proofpoint voor exporteurs om te zien... En dus we hebben ons eigen sales team en ons eigen marketing. En wij doen eigenlijk nog steeds het ons team bar tot bar, restaurant tot restaurant.
Oké.
Omdat ik geloof in, als je wilt exporteren, moet je kunnen laten zien hoe dat je het zelf doet en hoe dat je wat wel werkt, wat niet werkt, wat je wel en niet in je marketing wilt doen en wat de juiste pad is naar visibiliteit en awareness. Maar in export, als je de juiste exportpartner hebt en je hebt een mutual exclusiviteit, dan kan het zoveel sneller gaan. Want je komt met een partner, of je gaat met een partner in zee die al de route to market heeft, die al een supergoed sales team heeft, die een portfolio heeft dat complementair is aan Double Dutch en niet concurrerend. Dus die verkopen al aan duizenden bars en aan alle supermarkten en die hebben die relaties al. Waardoor dat eenmaal in zo'n geoliede machine met de juiste backup van de UK en met de juiste proofpoints van wat wij weten dat werkt voor Double Dutch en hun de lokale kennis hebben en de lokale resources, is dat een relatief makkelijkere manier om te schalen dan het zelf te doen.
Ja. Nu, ik heb door dat jullie twee clippers zijn, maar ik neem aan dat er ook mensen rondom jullie waren die logistiek, administratie, licenties, die daar ook wel wat hulp bij boden. Of is dat ook allemaal zelf uitgezocht op Google?
Wel, het begint echt wel heel veel Google. Ja. Wij hebben onze eerste persoon aangenomen, ik denk iets langer na 2 jaar of na 18 maanden. Dus ja, op het begin gewoon heel veel trial en error. En dan wel natuurlijk, ja, de juiste mensen hebben heel veel verschil gemaakt. Ook heel veel fouten daar gemaakt, denk ik. Maar,
wat is de leukste fout? Er zal wel een verhaal zijn, hè, Joyce?
ik weet niet. Ik denk dat wij, zeker op het begin, ook omdat wij ook nooit echt een baas hebben gehad, wij zijn niet de beste managers. Dus nu ook niet, maar 8 jaar geleden zeker niet. Ik denk dat wij ook gewoon te weinig geduld hebben. En het cultuurverschil tussen UK en België en Nederland is echt wel heel anders. Wij zijn veel te direct en in de UK moet alles in een positive sandwich. Ah, ja. En als je het niet eens bent, dan moet het beginnen met say something positive. Heel snel iets negatief en dan terug eindigen met echt iets positief. daar word ik gek van. En ik denk dat wij vooral altijd proberen aannemen voor wat wij nu nodig hadden en wat wij toen konden betalen. Maar dan na 6 maanden, het groeide elkaar weer, of na 8 maanden of een jaar. Dus we hadden eigenlijk heel de tijd in die eerste 3 jaar continu rotatie, omdat je eigenlijk nooit voor de toekomst aannam en altijd voor hetzelfde moment in tijd. En dan zijn wij beginnen aannemen op moeders, op vrouwen eind 30, begin 40, die al een supergoede carrière achter de rug hadden, even pauze genomen voor hun kinderen en die terug eigenlijk in senior management. Wow, of dat is toevallig bij ons in ieder geval. En dat heeft super, super goed gewerkt. Die terug in senior management bouwen, maar niet meer zo strikt 9-to-5. Ietsjes flexibeler. En zo hebben we een general manager aangenomen. Die is begonnen 3 dagen in de week. Wij konden die ook maar 3 dagen in de week betalen. En is die zo naar 5 dagen gegaan. En dat soort dingen waren wel echt de beste hires voor ons op dat moment. Omdat die en met ons mee konden groeien. En omdat die veel meer senioriteit en ervaring konden geven dan dat wij hadden. En terwijl dat toch nog betaalbaar was. Dus dat soort dingen hebben ons zeker geholpen in de afgelopen jaren.
Kijk, een goed idee.
Ja.
Er is dan ook geld op gehaald. Heineken is ertussen gekomen.
Ja, klopt.
Hoe is dat juist gegaan?
Ja, dat is ook een beetje random gegaan.
Zoals alles blijkbaar. Eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk, hè?
Je moet er niet veel over nadenken. Nee. Je moet er gewoon vooral heel veel mee bezig zijn. Wij waren geld aan het ophalen en wij zeiden dat tegen iedereen te pas en te onpas van we are looking for investors, wij zijn geld aan het ophalen, kende niemand. Altijd en overal, zowel tegen klanten, want we hadden eigenlijk in onze eerste investeringsronde hadden wij heel veel klanten die tegen ons zeiden van goh, als jullie ooit geld willen ophalen, weet mij te vinden, ik ben echt wel geïnteresseerd om wat geld in te leggen. Dus onze eerste investeringsronde was eigenlijk vooral met pub-eigenaren, hotel-eigenaren, met onze eigen klanten, die super helpvol waren op het begin, omdat die dan ook, die kenden de markt en dat was eigenlijk supergoed. En dan in onze tweede investeringsronde gingen we meer geld ophalen, dan inderdaad gewoon ook tegen iedereen gezegd van wij zijn geld aan het ophalen, kende niemand. En iemand vroeg gewoon op een netwerkevent van goh, als je gevraagd of dat ik iemand ken, als je de ideale investeerder of aandeelhouder zou kunnen neerschrijven, wie zou dat zijn? En wij zeiden altijd op dat soort dingen van goh, de familie Heineken, want dat is female owned. Die hebben superveel dezelfde missies en visies en echt wel bezig met inequality en sustainability en obviously een mega groot familiebedrijf. Toch nog Dutch Heritage, gewoon een super, super, super mooi bedrijf. En die persoon zegt van ik zou dat wel voor jullie regelen en wij choken zo een beetje van ja, maar als ik dat regel, dan krijg ik toch wel x% commissie. En wij zeggen van, ja, wij kennen die man niet echt. Ze was op een event. En we zeggen, ja, tuurlijk, ja, handshake, regel het maar. Met het idee van, wij horen die nooit meer terug en dat was het. En dat was een grappig gesprek. En die belt ons de volgende ochtend op en die zegt, ik heb een afspraak met meneer De Cavalro. In Amsterdam kunnen jullie volgende week donderdag naar Amsterdam vliegen. En wij zeggen, ja, tuurlijk. En dus wij meeten meneer De Cavalro. En we hadden meteen een supergoeie klik. En ja, de rest is het.
Wat? Oké. Okay. Hele goede tip voor de andere Joyce, denk ik.
Dus je moet het vooral tegen iedereen zeggen. Ja. Ik ben echt absoluut van het principe dat je nooit echt beter wordt van iets binnen te houden of te denken, mensen gaan dat idee overnemen. Of ik denk gewoon zo snel mogelijk tegen iedereen zoveel mogelijk zeggen.
Ja, iedereen mag het weten en dan komt het wel op je pad, op die manier.
Ja. Absoluut, absoluut.
Je zei daarnet ook zoveel mogelijk mee bezig zijn. Ik neem aan dat je dat dan inderdaad samen met je zus doet. Maar jullie hebben ook een bepaalde privé, vermoed ik. Als jullie elkaar zien in de privé, gaat dat dan over double dutch? Of zijn jullie gewoon verder apart, privé, family, zulke zaken om te spreken? Ik dacht dat al.
Nul afgescheidenheid meer tussen double dutch en familie. En nee. Het gaat 99% van de tijd over double dutch. En onze kerstmissen gaan over double dutch. En, of niet. Maar het is ook eerder... God, ja, wij vinden dat alle twee. Ik denk... Ik vind het superleuk. Ik hou van double dutch. Dat is ook gewoon een heel groot deel van ons leven. Ik heb persoonlijk niet veel behoefte om te zeggen... Om 7 uur gaat mijn double dutch klok toe. En begint terug morgen... Ik vind het superleuk om over wat drankjes of met vrienden of op vakantie ook over double dutch of in het algemeen over business te praten. Omdat dat ook gewoon een heel groot deel van ons is en van wat wij doen. En dat gaat over leuke dingen. Dat gaat over drank, gin en tonics drinken. Ik bedoel...
Ja, erg is dat niet, hè? Dat valt
wel
mee.
Kan allemaal erger. Ja,
dat valt wel mee.
Ja.
Hoe ziet uw gemiddelde dag er eigenlijk uit?
God, die is altijd anders. Wij beginnen altijd... wij beginnen rond 8 uur tussen 7 en 8 met e-mailen. Tot 10:00. En dan, zou ik zeggen, heel de dag meetings. Altijd wel. En dan rond 7:00 zijn meetings gedaan. En dan of richting een event of iets... leuks doen met double dutch. Dan ook weer drankjes drinken is. Dat is ook weer niet zo erg.
Ja, het is veel drinken, dat heb ik door. Dat is goed, dat is goed.
Maar we zijn eigenlijk non-alcoholisch, hè? Dus hè, soms doen we double dutch met alcohol, soms zonder alcohol. Of om 7:00 terug beginnen met upcatchen van e-mails. Ik denk wel, ik doe zeker in de week heel weinig dat niet double dutch is. Alles is wel veel... of voor je laptop of events. Maar in het weekend proberen wij wel, zeker de afgelopen jaren, zeker wel absoluut onze weekends te pakken.
Oké, maar wat doe jij zelf binnen Double Dutch? Ben je nog mee aan het verkopen van bar tot bar? Heb je een andere richting gekozen binnen het bedrijf?
Dat gelukkig niet meer.
Deed je dat niet graag?
Op het begin was dat heel leuk om te doen. Maar nu... nu zou ik daar... Zou ik denk ik eigenlijk de nee's te irritant vinden, te persoonlijk nemen, denk ik. Of te,
je krijgt het niet in een positief sandwich gegoten.
Ja, exact. Ik doe vooral export en finance en ops. Maar we hebben wel gewoon een heel goed finance en ops team, dus ik deal met hun meer. En ik doe wel export. Dus ik doe wel vaak export trips en trade visits en zo. En Raisa doet sales en marketing in UK. Dus wij doen zeker nog wel veel sales. Maar meer sales, grote sales meetings. En dat soort dan per se baar tot baar. Ja. Maar sales is wel nog steeds een heel groot deel van wat wij doen, alle twee.
Ja, je reist ook veel dan, hoor ik.
Ja, voor COVID zeker. Was ik wel... zeker de helft van de tijd in het buitenland. Maar na COVID is die hele mentaliteit wel een beetje veranderd, waar ik heel blij mee om ben. Waarvoor je echt niet voor 1 quarterly meeting of quarterly strategy meeting naar Italië moet vliegen. Dat kan ook prima over een Zoom meeting. Dus dat wel wat minder. En wij zijn recent alle twee terug naar België verhuisd. Dus wij doen sowieso al helft van de tijd België, helft van de tijd Londen.
Waar zit jij nu, Joyce?
Ik zit nu eigenlijk in Antwerpen.
Dat meende niet.
Ja.
Ik dacht dat ik vanuit de UK bezig was. Daarmee dat je zo helder klinkt. Ja. Oké, dat wist ik niet.
Dus ja, dus wij travelen sowieso al. Maandag tot woensdag zitten wij in Londen. En dan woensdag tot zondag zitten wij in België of in Nederland. Dus wij zijn wel veel aan... En dus ik probeer wel trips te doen nog naar exportlanden en zo. Maar wel iets minder dan ervoor.
Oké. Je benoemde juist onze vriend COVID. Ik durf daar nog een ander woordje Brexit bij gooien. Ja. Dat zijn twee pittige dossiers op je bureau om mee om te gaan als je vooral met horeca werkt. Hoe is dat gegaan?
Ja, Brexit is veel, valt eigenlijk heel goed mee. Ja? Omdat je met Brexit heb je zo lang de tijd gehad om je te organiseren. Ik denk dat... Ja, dat is nu alweer zo lang geleden, maar dat werd bekend in 2016 en dat is eigenlijk pas doorgevoerd in 2019 of 20.
Ja, het was zoiets. Ja.
We hadden echt wel jaren om daarover na te denken hoe dat wij dat best deden. Het geluk is ook dat wij exporteren vanuit de UK en moeten eigenlijk niet veel importeren. En het probleem met Brexit is eigenlijk vooral als je goederen in de UK wilt brengen. Want de UK is prima om het uit te voeren. Dus ze willen gewoon niks meer eigenlijk invoeren. Dus daar hebben wij geluk gehad en wij hebben gewoon meteen beslist, we doen een dochteronderneming in België. We hebben een warehouse partner in België. Dus onze Europese klanten kopen vanuit onze Belgische onderneming en halen het op in ons warehouse in de haven van Antwerpen. En dan de rest of the world en UK dealt met de UK. En dat is eigenlijk heel split. En op het begin was dat, die setup was wel ingewikkeld, maar nu, it works like another thing. En dat is... Allemaal. Dat is eigenlijk geen probleem. COVID was wel... Dat was wel een beetje drastisch voor ons. Want 75% van onze omzet kwam van horeca in 2020. En toen ging markt per markt ging de horeca toe. Wij dachten eerst, ja, goh, dat is niet zo erg. Engeland begint. Hè. We zien de rest wel. Maar 5 dagen later, denk ik, was ongeveer elke markt toe. Maar... Dat is ons, uiteindelijk is ons dat wel heel goed meegevallen. Wij dachten, goh, dat wordt de grootste nachtmerrie. We gaan hier 75% van onze omzet verliezen. Maar eigenlijk heel snel geswitcht qua marketing en qua focus van team op e-commerce en op supermarkten. En uiteindelijk geen omzetverlies gehad in 2020 vergeleken tegen 2021. En dan terug verdubbeld in 2021. Dus ik denk eigenlijk in de lange termijn heeft dat ons... Aan de ene kant denk ik... Beseft wat wij eigenlijk niet per se wisten, is dat wij best wel een loyale consumer hadden in de UK, die van horeca, zeker in de UK, die van horeca niet meer dubbeldus kon drinken in horeca en dat online ging bestellen via Amazon. En aan de andere kant, door snel opportuniteiten te openen, zoals bijvoorbeeld Colruyt in België is begonnen in COVID, dat was supergoed. Hetzelfde in UAE en Dubai was eigenlijk een goede markt, want daar was eigenlijk wel nog het meeste open. Retailers in bijvoorbeeld Italië en doordat wij redelijk geografisch gespreid waren en heel hard snel konden switchen naar retail en e-commerce, is dat ons in de lange termijn, heeft dat ons denk ik nog wel misschien zelfs goed gedaan met het idee dat er een horizon is geopend die niet alleen gefocust was op horeca. En dus prima.
Ja, duidelijk. Want jullie... Ja. Verkoopskanalen zijn nu retail, supermarkten, online en horeca.
Ja, en horeca is nog altijd zeker het grootste deel van onze omzet. Is ook echt waar wij geloven dat je merkt zoals Double Dutch bouwt in leuke zaken waarbij dat je memorable moments maakt, waarbij dat je leuke activaties kunt zien. Maar daarnaast is gewoon retail en supermarkt en e-commerce is gewoon heel belangrijk en je wilt ook gewoon dat product thuis hebben.
Ja, absoluut. In hoeveel landen zitten jullie nu?
In iets rond de 45.
Allee, maar hoe krijg je dat nu gebolwerkt?
Door exporteur, de juiste exportpartners te vinden. Ja. En ik denk wat binnen Double Dutch is, en dat is denk ik in elke industrie, is eenmaal ook door heel veel te vragen, maar uw Italiaanse importeur kent ook echt wel de goede importeur in Roemenië. En de Roemeense importeur kent ook echt wel de goede importeur in Bulgarije of whatever. En dus het gebruiken en gewoon het vragen van favors en netwerken, 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 is iets waar ik echt denk dat cruciaal is in makkelijk, snel, goedkoop te groeien.
Sneeuwbaleffect.
Ja, being out there. En tegen, ja, en iedereen. Dus ik denk, export 45 landen, dat klinkt moeilijk, maar dat is eigenlijk ook best wel straightforward.
Ja, dat is eigenlijk gewoon 45 lijnen in uw CRM en go.
Ja, absoluut.
Nee, dat is allemaal goed. Ik hoor je net zeggen, je hebt een beetje je dag beschreven. Daar zat niet per se iets in van sport of ontspanning. Is dat iets waar je mee bezig bent? Als onderneemster?
Eigenlijk nooit echt bezig geweest met sport. Whatsoever.
Eigenlijk alles gaat gewoon vanzelf bij je.
Ja, jawel. Wacht. Maar door COVID zaten wij in Londen in een klein appartement. En ja, wij werden eigenlijk allemaal gek, ook van elkaar. Want wij zaten eigenlijk net in COVID, ik en mijn partner, Reis en haar partner, zaten wij toevallig 2 weken bij elkaar op een appartement. Omdat wij zaten tussen verhuis. Die verhuis werd afgezet, dus wij zaten in een klein appartement met 4. Dus wij werden alle 4 echt gek van elkaar. Ja. En toen dachten we gaan maar beginnen hardlopen. Dus door COVID ben ik wel echt gaan beginnen hardlopen. Dus dat is het ding dat ik doe. Dat is ook al wel weer een pak minder geworden dan dat het was. maar dat is, ik ben wel nog nooit, na COVID, nog nooit zo sportief geweest als ooit ervoor. Dus ook nog iets goed uit COVID gaan.
Ja, voilà, dus je hebt het wel verder gezet.
Ja.
Oké. En is er iets van... Ik probeer zo al die aspecten altijd op te zoeken, omdat er heel veel ondernemers en startende ondernemers luisteren. Is er iets van mindfulness, bepaalde boeken, luisterboeken, waar je mee bezig bent of waar je van ontspant, waar je bij studeert? Is daar iets...
Ik ben toevallig een MBA aan het doen. Momenteel aan Oxford voor Growth Leadership. Maar dat is wel de eerste keer in 8 jaar dat ik terug iets doe van bij school of zoiets. Ik kan eigenlijk niet... Tijdens het hardlopen luister ik naar podcasts. Maar dat is eigenlijk wel het. Ik vind niet de tijd... En dat is, ja, dat is een slecht excuus, maar ik vind persoonlijk niet echt de tijd om te lezen of... ik vind daar ook... Ja, ik vind dat heel tijdrovend. Ik kijk ook niet echt tv, zeker niet in de week. Dan zit ik liever gewoon op mijn... Of dan werk ik liever op mijn laptop. Dat is misschien ook niet de juiste mentaliteit, maar...
Wel, Joyce, ik moet u niet excuseren en het is niet verwijtend die vragen. Hè. Ik probeer... Absoluut niet. Dat is keigoed wat je doet. Ik zoek gewoon wat je doet om te ontspannen of waar dat ga je mee bezig. Als dat werken is, is dat werken, hè?
Nee, het ontspannen gedeelte is... Absoluut leuk gaan eten en drinken met vrienden, met familie en eigenlijk weer gin en tonics drinken. Het komt eigenlijk terug op Double Dutch. Je moet gewoon Double Dutch blijven drinken en dan blijf je gewoon maar ontspannen.
Oké, eat your own dog food op een andere manier hier.
Ja.
Ik moet wel zeggen, als je een van jullie 2 namen hoort, gekoppeld aan de haast, dat er direct aan Double Dutch gedacht wordt en andersom. Dus uw marketing staat, in mijn hoofd althans, staat hier wel on point. Je hebt ook meegedaan met een programma, als ik me niet vergis, was dat op VTM. Ja, Jonge Wolven. Ja. Er zijn nogal jonge wolven in deze podcast gepasseerd, daar niet van. Ja. Wat heeft dat voor jullie gedaan?
Wij waren daar eerst eigenlijk echt sceptisch over. En wij dachten van, goh, dat is... Ja. Niet echt iets waar wij zouden... Het stond eigenlijk nooit echt op ons radar. Maar dan uiteindelijk toch gedaan, want wij dachten... publicity is also publicity, zeker. En dat was supergoed meegevallen. Dat was heel leuk om te doen. Dat was een superleuke groep van andere ondernemers. Ja, dat was eigenlijk... ik vond dat eigenlijk echt superleuk om dat te doen. En dat heeft ons wel echt... Dat heeft ons merkbekendheid opgebracht. Ik zou dat eigenlijk zo terug opnieuw doen.
Oké, ja, want dan is er meer en meer bekendheid, vooral in België, in Vlaanderen waarschijnlijk, gekomen. Ja, heb je dat gemerkt?
Ja, wij hebben bijvoorbeeld onze call-out-listing toch wel half door Jonge Wolven gekregen, denk ik. En andere klanten die gewoon iets meer gewoon wisten van, dat is dit verhaal. En iets meer pers en ik denk iets meer credibiliteit, misschien meer visibiliteit, meer awareness. Gewoon eigenlijk... geen slechte ervaring mee gaat. Of gewoon alleen maar goede, positieve...
Ja, jullie hebben dat heel goed gedaan ook. Zijn er andere manieren waarop jullie de marketing nog doen? Ja, uiteraard, maar welke?
Ja, onze marketing is wel vooral gefocust op trade, op consumenten, of op niet op consumenten, maar meer op horeca en onze klanten. Dus onze meeste marketing ligt eigenlijk gewoon in simpele dingen zoals altijd menuvisibiliteit hebben, altijd flesje op tafel. Dat is een van onze grootste marketing efforts, dat altijd wordt geserveerd aan tafel, want dat is eigenlijk de beste marketing en visibiliteit die je kunt hebben als merk, of voor Double Dutch. Leuke on-trade activaties, terras takeovers, dat soort dingen. En dan digitaal, Instagram en TikTok, en dat is wel allemaal super, super belangrijk, omdat dat een goede visibiliteit is, of een showcase van wat Double Dutch is, in een nutshell, en waar staan wij voor. Double the energy, double the fun, double the flavor.
Kijk eens anders aan slagzien. Hoeveel volgers
hebben... Double the quality. Ja. Maar ik denk digital is gewoon superbelangrijk. Maar het is ook niet dat wij... Instagram is heel belangrijk. En is ook op het begin heeft dat ons... Zeker in het eerste jaar kregen we daar ook wel klanten en zo van. Maar het is niet dat wij nu echt heel diep gaan in influencer marketing of brand endorsements of dat soort dingen. Onze marketing is... Ik bedoel, wij zijn daar wel echt heel veel mee bezig. En we hebben fulltime mensen in ons marketingteam. Maar wij doen eigenlijk niks boven de lijn. Wij doen vooral de dagelijkse en digital en menu en dat soort dingen.
We gaan morgen niet George Clooney in plaats van een espresso een dubbel Dutch indrinken.
Ik zou wel willen, maar we kunnen hem jammer genoeg niet betalen.
Je moet dat overal vertellen, Joyce. Dat komt op u af. Ja. Kan je morgen vroeg naar Italië vliegen? Ja. Dat gaat zoiets zijn. Welke ambities er nog? Zo, laat ons zeggen, binnen dit en 5 jaar en binnen dit en 10 jaar.
Vooral... werelddominantie en het nummer één in premium tonics worden in onze key markten. Vooral diepere distributie drijven in onze huidige core markten en het openen van key markten in gewoon high growth markten zoals bijvoorbeeld Azië zijn we nu net nog maar begonnen. Dat heeft, op de korte termijn zijn die opportuniteiten maar minder, maar ik geloof wel echt in de lange termijn dat daar ook een mega premium mixermarkt ontstaat. En ik denk het mooie is als je vandaag inlogt met de juiste distributiepartners, dat je eigenlijk goed zit voor op de lange termijn in de juiste manier te groeien. Gewoon verder blijven groeien is vooral key.
Absoluut. Je zegt graag nummer 1, snap ik. Heb je een zicht of een idee waar jullie vandaag staan?
In de UK zijn we nummer 2. Okay.
Dat is fantastisch dus, al, of niet?
Ja, dat is goed, maar dat is niet nummer 1.
Nee, dat klopt. Maar ja. Als je blijft pushen en blijft pushen, wordt een andere zo zenuwachtig dat je binnenkort nummer 1 bent.
Absoluut.
Joyce, ik rond altijd af met dezelfde vraag. En dat is eigenlijk, welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug zou starten?
Dan zou ik denk alles een beetje georganiseerder doen en gestructureerder. Ik denk dat er heel veel voordelen zijn geweest aan er niet over alles te hebben over nagedacht. Maar we hebben bijvoorbeeld zo van die domme dingen, maar nooit kaartjes bijgehouden, nooit contactgegevens bijgehouden. En we hebben altijd zoveel tijd en energie gestoken in netwerken en in mensen ontmoeten. En degene dat stikt zijn waarschijnlijk de meest belangrijke mensen. Maar ja, je zou zo'n mooi blackbook hebben kunnen opbouwen als je dat gewoon vanaf dag 1 had bijgehouden.
Ja.
En dat soort, ja. Dus ik denk een klein beetje gestructureerder, georganiseerder. Had denk ik wel...
Okay.
Had het iets makkelijker gemaakt.
Oké, maar je zit toch op LinkedIn, hè?
Ik zit op LinkedIn, ja.
Dat is een blackbook, toch, hè?
Absoluut.
Oké. Okay. Ja. Ja, maar ik snap wel wat je zegt. In het begin raas je zoals een orkaan door de dagen en vergeet je soms van de belangrijkere details bij te houden.
Ja, Ja, exact. En ik weet niet of dat het ooit echt een verschil had gemaakt. Maar ja, ik denk ook bijvoorbeeld zo'n cv's. We hebben zoveel mensen geïnterviewd in de afgelopen jaren. Die misschien toen niet goed waren, maar die misschien nu wel beter waren. Als wij nu gewoon al die cv's hadden bijgehouden met een paar comments, dan hadden we gewoon een supergoeie recruitment agency kunnen starten.
Ik hoor dat er nog plannen zijn.
Eerste opportuniteiten. Ja.
Is dat trouwens moeilijker in de UK om personeel te vinden? Of zoeken jullie voor abroad ook?
Het meeste van ons personeel zit in de UK. Ja. Ik denk niet per se dat het moeilijker is. Ik denk, de UK is een werkgeversmarkt en België is een werknemersmarkt. Dus je hebt als in de meest aardige manier om dat te zeggen, hebben in de UK als werkgever, en dat is natuurlijk wel niet goed voor werknemers, maar als werkgever kun je veel meer fouten maken en trial and error doen, want je zit eigenlijk niet vast aan mensen tot en met z'n 2 jaar bij je zitten. Dus voor een bedrijf zoals ons, dat begin wel wat fouten heeft gemaakt, heeft dat voor ons, was de UK bijvoorbeeld wel echt een goede markt, of een makkelijker markt, omdat je daar in mutual agreement makkelijk van elkaar af kunt gaan. En het aannemen, ik denk na Brexit, is wel iets moeilijker gewonnen om talent te vinden. Maar ik denk in het algemeen dat dat wel een van de moeilijkste dingen is en een van de biggest challenges is om de juiste mensen te vinden. En, ja.
Ja, dat is dus even erg als hier.
Oké, absoluut. Ik had mijn mening.
Oké, ik ben voor mijn laatste vraag aan het afwijken. Hè. Nog eentje, wat is uw favoriete smaak?
Ik ben momenteel helemaal hooked aan de pink grapefruit. Dus ja. Okay. De pink grapefruit vooral proberen met een tequila, zoutrandje, een makkelijke versie op de Paloma.
Hebben jullie zo'n cocktailboek? Nee, ik ben vragen aan... Oké, hebben jullie zo'n cocktailboekje?
Nee, we hebben daar ook al heel vaak over gesproken dat we dat moeten uitbrengen. Maar op een of andere manier is het daar nog niet tot gekomen. Maar op een bepaald moment gaan we dat doen.
Oké. Okay. Joyce, heb je het gevoel dat je alles hebt kunnen vertellen over Double Dutch wat je wou vertellen in de podcast?
Zeker en vast.
Ik verwacht wel zo'n boekje binnenkort, hè? Daar niet van.
Een van de eerste die het binnenkrijgen.
Ah, top. Oké, okay. Ik ga even afscheid nemen van kijker en luisteraar. Ik ben direct bij u terug. Voilà. Iedereen, bedankt om deze aflevering uit te kijken of te luisteren. Je kan al onze afleveringen terugvinden op www.belgischekoppeltekenondernemers.be. Daar staat ook de link naar Instagram, naar Facebook, naar LinkedIn en noem maar op. Joyce, ik wil jou ontzettend bedanken voor deze fijne bijdrage en om jouw verhaal te komen doen. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond.
Superleuk. Heel leuk om hier te zijn.
Wel, ik vind het fantastisch. Ik wist niet dat je in Antwerpen zat. Dat had misschien nog gemakkelijker geweest. Maar kijk, toch bedankt om erbij te zijn. En ik wens jou nog heel veel succes, samen met jouw zus natuurlijk. En ik hoop dat jullie nummer 1 worden in de UK binnen afzienbare tijd, maar dat jullie ook die werelddominantie, laten we zeggen binnen 5 à 10 jaar, en niet te snel, anders is er geen uitdaging meer aan, maar binnen 5 of 10 jaar ook voor jullie krijgen.
Top, super en bedankt.
Voilà, dankjewel iedereen en tot de volgende keer.